Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu. Of werken bij ict.nl.
Jurian, wat is jouw ontbijt geweest?
Mijn ontbijt? Koffie.
Barend?
Yoghurt.
Gewoon een bak yoghurt.
Gewoon een bak yoghurt met alles erin en erop en eraan.
Ik kan nog zo gezegd geen psychopaten aan tafel maken. En Floris?
Ik heb een lekker bruin broodje met zelfgemaakte eiersalade gegeten.
Holy shit. Fijnproevers hier aan tafel.
Zelfgemaakt?
Ja, natuurlijk.
Vertel me alles.
Andere keer.
Doe maar niet.
Deze man heeft tijd te veel. Dat hoor je aan alles.
Heb jij ontbeten?
Ik?
Normaal, nee. Normaal doe je dat niet, toch?
Ik heb een maaltijdshake gehad. En ik laat in het midden van welk merk. Ik was vandaag de hele dag op een beurs waar heel veel politiemensen rondlopen. En die heet de Dex XL. Daar gaan we zo meteen alles over vertellen. Maar wat mijn eerste aanvaring was met wat ik hier te zien kreeg, was een presentatie van Barend Frans. Die spreken we zo meteen nog eventjes. En daarna kwam er een presentatie van Matthijs Jaspers. En Matthijs Jaspers die begon te vertellen over een verhaal met een hele lange boog. Dat begon met een WhatsAppje van Ricky Gevers. En ik dacht, hey, Ricky Gevers, die ken ik. Die heeft al een keer bij ons gezeten. Daar heb ik wel vaker over gepraat, over podcasts. Dus ik maak een foto van die presentatie en ik stuur dat naar Ricky. Het eerste wat Ricky zegt is, hey, gebruikt hij die screenshot van mijn WhatsApp-bericht? Daar had ik helemaal geen toestemming voor gekregen. Ik heb later van Matthijs gehoord dat eigenlijk wel oké was. Maar daarna stuurde Ricky eigenlijk 5 seconden later eenzelfde foto vanuit dezelfde hoek van datzelfde scherm, maar dan met mijn achterhoofd erop. Toen dacht ik, hè? Toen keek ik omheen. Dan moet dan die gast achter mij die foto hebben gemaakt en ook aan Ricky hebben gestuurd. Dus ik draai om en ik laat hem die foto zien. Ik zeg, hey, mooie foto van mijn achterhoofd. En zijn eerste reactie was van, oh ja, toen komt hij aan mijn foto? Hè? Huh? Maar de, hè? Oh, daar heeft de, was echt even 5 tellen op zijn gezicht te lezen. Ja, hoe de realisatie ging.
Ja, dat je had moeten antwoorden. Ja, hoe kom ik aan jouw foto?
Inderdaad. Dan had ik hier helemaal de blitz gemaakt. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jeroen.
Ik was eerder aan de beurt.
Hoe lang doen we dit?
Ja, maar kijk mijn kant op.
Dat is zo, maar zijn naam begint met
aflevering 3461. Dat lukt ons nog steeds niet.
We praten vandaag met...
Ja, ik ben dan Floris.
En
Jurian.
Mijn naam is Randal Pelen en hier naast mij zit Barend Frans. En ik zei het al even, Barend is een belangrijk gezicht in de publiek-private samenwerking van de politie. En dus één van de mensen die op pad stuurt als de politie samen moet werken met het bedrijfsleven. En Barend zit hier voor de derde keer bij ons aan tafel. Dus als je zijn verhaal leuk vindt, dan kun je nog 2 afleveringen eerder terug gaan luisteren. Doe daar vooral je voordeel mee. Maar vandaag spreek ik hem vooral in het kader van de Dex XL. Ik zei het al even voor de jingle. Een grote beurs waar een heleboel mensen rondlopen. Wat voor mensen lopen hier rond? Waarom is die beurs hier? En wat heb jij er allemaal mee te maken, Barend?
Dat zijn aardig wat vragen. Maar de Dex is een event speciaal voor de digitaal forensische onderzoekers die binnen de overheid werkzaam zijn. En de Dex die bestaat inmiddels al 26 jaar. En we zijn Heel lang geleden zijn we ooit begonnen met een heel klein clubje mensen vanuit het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Met nog een aantal mensen die binnen de politie werkzaam waren op het gebied van digitale opsporing. En dat hadden we als eerste in, in Zutphen. Dat was de rechercheschool. En inmiddels is het uitgegroeid tot een event van rond de 1000 man. Eigenlijk zouden we dit jaar rond de 1200 man willen verwelkomen. Alleen op het allerlaatste moment moesten wij helaas van locatie veranderen.
En dat is wel gelukt. Dit is niet zo'n festival of beurs die je op Google in kan typen en dan in geuren en kleuren kunt lezen wat er allemaal te doen is.
Nee, er is niet echt veel te vinden op het internet over de DEX. Ja, mogelijk een aantal tweets en heel misschien nog een nieuwsartikel vanuit politie.nl dat wij de DEX weer hebben georganiseerd. Maar in principe blijft het redelijk binnen de overheid, om het zo maar te zeggen.
Ja, dus ik noem politie, Openbaar Ministerie, Nederlands Forensisch Instituut en Koninklijke Marechaussee. Jullie noemen dat allemaal zelf liever OM, NFI en KMAR.
En dan vergeet je er nog eentje?
Oh nee.
Jawel. De Belastingdienst en de FIOD.
Echt? Die lopen ook rond?
Die lopen hier ook rond.
Dat zijn de echte helden, mensen. Handjes op elkaar. Is het? Ik vind het wel leuk om hier even bij stil te staan. Want ik ben natuurlijk op die beurs uitgenodigd. Ik loop hier al de hele dag rond. Er lopen ook een boel mensen rond met een oranje armbandje. En ik kreeg er geen toen ik daarover vroeg bij de balie. Ja, hoe zit dat? Ja, dat is echt een beetje een smet op mijn dag.
Voelde je niet meer verheven?
Nee.
Nee, je hoorde er niet bij. Ja. Niet helemaal, maar goed. Nee, dat oranje bandje is eigenlijk heel simpel. Op de DEX worden presentaties, workshops gegeven over bijvoorbeeld de nieuwste opsporingstechnieken op digitaal gebied. En in sommige gevallen is dat eigenlijk alleen maar voor collega's of voor mensen die opsporingsbevoegdheden hebben. Heb je dat niet, ja, dan kan je helaas niet bij zo'n talk aanwezig zijn. Dus dat is eigenlijk het enige verschil met de anderen.
Kun je een beeld schetsen van het type talks dat je hier zou kunnen kijken? Want ik heb een boel gezien, maar daaronder vallen ook dingen als lockpicking en solderen en dingen die nog wel tot de verbeelding spreken. Maar het Konijnenhal is veel dieper dan dat, want jullie hebben meer dan 100 talks gegeven vandaag.
Ja, klopt. Nou, niet alleen vandaag, want morgen hebben we natuurlijk ook nog een dag. Maar de meeste talks die zijn eigenlijk technisch. Wat wij niet willen als organisatie is dat daar een bedrijf iets komt vertellen om een reclame te maken voor het product wat zij verkopen. Wij willen eigenlijk gewoon de diepte ingaan op een bepaald gebied. En dat kan dan zijn met betrekking tot bitcoins, tot data uit telefoons, tot data van harde schijven. Je kan het zo gek niet noemen of het kan hier gepresenteerd worden als het maar te maken heeft met data. Je hebt misschien ook wel de Tesla hier zien staan. Ja. Automotive, daar worden eigenlijk uitgelegd wat er allemaal mogelijk is binnen een auto, welke sporen ze veilig kunnen stellen en wat ontzettend interessant kan zijn voor bepaalde onderzoeken die wij doen.
Ja. En de mensen die hier vandaag zijn, die hebben een hele mooie app waarop ze kunnen zien wat ze allemaal kunnen bekijken. Een van die dingen was een podcast om 7:00 s'avonds. Dat zijn wij. Mag ik even bewijzen dat hier mensen in de zaal zitten? Ja. Dank jullie wel.
Wow, dat klinkt nog wel best wel veel.
Ja. Ja.
Dat heb maar dat je is ook zo, beste luisteraar. Het zit hier stampens vol.
Ze hangen met de benen naar buiten en bijna iedereen heeft bier in de handen. Dus de sfeer zit er goed in.
Ja, en die mensen die 2 uur moeten blijven staan, dat vind ik best wel knap.
Ja.
Ah. En je zei meerdaags, wat is het verschil tussen die dagen?
Eigenlijk niet. Het zijn gewoon echt 2 dagen waar talks worden gegeven over technische digitale zaken. En omdat we zo ontzettend veel talks kunnen geven, workshops, is het over 2 dagen verspreid. Waarbij het netwerken, dus het elkaar leren kennen, het kennis delen, eigenlijk zo ontzettend belangrijk is dat er eigenlijk ook een avondgedeelte is. Nou ja, daarom zitten wij ook hier. En in het avondgedeelte worden eigenlijk de meeste contacten gemaakt en wordt het ook gezellig en is het ook gewoon leuk. En ja, als je een avondgedeelte hebt, dan kan je soms niet richting huis. Dus dan moet er een 2e dag georganiseerd worden.
En een hotelovernachting erbij.
En een hotelovernachting, ja.
En een bowlingbaan in de kelder.
En een, ja, dat is normaal, hebben we die niet. Maar we zitten hier voor het eerst in op deze locatie. En ja, in het sportcafé, daar zit ook een bowlingbaan. En daar kunnen we ook gebruik van maken.
Als Floris en Jurrian geen vragen meer aan jullie hebben, dan rest mij nog één laatste vraag. Wat bezielt je om morgenochtend om 9 uur met z'n allen een rondje te gaan hardlopen?
Het is zelfs nog 2 uur eerder, om 7 uur. dat is eigenlijk
met
ook
met
weer...
name de dames daar van Belastingdienst CQ Field, hè, die nu heel hard aan het giebelen zijn.
Ja, volgens mij lopen ze morgen mee. Tenminste, dat verwacht ik wel om 7 uur.
Ze zijn heel enthousiast.
Ja. Ja, de meeste mensen zijn ook heel erg enthousiast. Nee, dit is wel grappig. We bestaan dus al 26 jaar en ik geloof dat ik iets van 21 of 22 keer ben ik erbij geweest. En in het begin was de club heel erg klein. Toen zaten we echt met een mannetje of max 40 in Zutphen. En toen liepen we ongeveer met 10 man 's ochtends hard. En eigenlijk hoe groter de deks is geworden, hoe kleiner de groep hardlopers is geworden. Want 3 jaar geleden toen we het voor het laatst hebben gehouden, want de afgelopen 2 jaar hebben we het digitaal gedaan, liepen we met z'n drieën. En ik ben zomaar bang dat ik morgen alleen loop.
Digitaal hardlopen, dat zie ik ook niet zo zitten hoor.
Ik zal me verder niet met de organisatie bemoeien, maar ik merk wel op dat er gratis bier wordt uitgedeeld. Dat doet wat met mijn zin om morgen te doen, als ik eerlijk ben.
Nou, je bent welkom.
Ik geloof het en ik ben er lekker niet bij. Barend, dankjewel. Ik ga jou subtiel inwisselen, want we hebben nog een gastnerd weten strikken. Nou, en nu we Barend aan de tand hebben gevoeld over hoe het festival eruit ziet en wat er allemaal te beleven is, denk ik dat de meeste luisteraars denken, ja, ik was er niet bij, ik heb het niet meegemaakt. Spreekt misschien een beetje tot de verbeelding, maar ik ben nu wel benieuwd wat men daar nou zoal kan leren. Nou, ik vertelde net al voor de jingle dat ik een hele mooie talk heb mogen aanschouwen. En die werd gegeven door Matthijs Jaspers. En Matthijs, het eerste wat ik je zou willen vragen is, ik zie op internet vooral dat je van het cybercrime team Oost-Brabant bent. Maar draagt dat ook nog een hippe functietitel of ben je gewoon van het cybercrime team?
Ja, dat heeft een redelijk dramatische functietitel als je het mij vraagt. Dat is account manager publiek-private samenwerking cybercrime, als je hem helemaal wil uitspellen.
Ja, als je bij Barend op zijn LinkedIn kijkt, dan staat daar publiek-private samenwerking. Dus de vorige aankondiging die ik met hem deed, zei ik gewoon, nou, Barend is de publiek-private samenwerking. Volgens mij zit ik dan zelfs ook niet heel ver van de waarheid. Maar Matthijs, jij trapte vandaag de beurs af met het verhaal over hoe de politie gegijzelde computers bevrijdde van een ransomware aanval. Dankzij een truc met Bitcoin. Nou, we houden van trucs als nerds. En hartelijk welkom aan onze tafel en veel dank dat je na zo'n lange intensieve dag toch aan wil schuiven. Want het lijkt me niet niks. Noem jij jezelf ook nerd?
Nee, niet per se. In de zin van dat het me niet zo vaak gevraagd wordt. Maar ik denk dat ik wel aan een hoop van de vinkjes voldoen.
Welke zouden dat voor jou zijn?
Ja, ik vind technologie interessant. Ik hou er wel van om over dingen na te denken. Ik heb zo'n bril zoals je ongeveer in je logo hebt.
die klinkt vrij goed.
Ja, toch? Ja. Ik zou zeggen, vroeger toen ik op de middelbare school zat, werd ik wel eens nerd genoemd. Misschien is dat een andere manier om het te omschrijven.
Klasgenoten kennen je meestal het beste, hè?
Dat, misschien.
Ze kunnen recht in je ziel kijken. Jouw talk begon over een berichtje dat je van Ricky Gevers kreeg. Kun jij ons meenemen door het verhaal? Wat is er allemaal gebeurd en hoe kwam het dat het zo'n gek begin kende?
Ja, dat was op zich voor mij niet zo'n heel gek begin. Ik werk nu dik 2,5 jaar bij de politie. In die rol dus van account manager publiek-private samenwerking. Dus ik ben altijd heel erg aan het kijken, hoe kunnen we nou samenwerken met partijen die ook bezig zijn met te strijden tegen cybercrime. En ik hou me heel erg bezig met ransomware. Net als een hele hoop cybersecurity partijen natuurlijk. En incident responders. Nou ja, Ricky en het bedrijf Responders met zijn collega's daar. Die kende ik ook op die manier. En zij weten, net als een hoop andere partijen, van onze wens om juist samen te werken. Om te kijken, hoe kunnen we nou met z'n allen verenigd die criminelen een loer draaien. Ja, en zij hadden dit trucje ontdekt. Dus op die manier kwam hij op de lijn. Hij zei van, joh, we hebben iets ontdekt. Maar ja, als je dat toepast, dan kan je niet op zo'n manier toepassen dat het niet op gaat vallen. Dus eigenlijk moet je het in één keer goed doen. Dat was spoedig iets door. Maar dat was onze intentie, om te gaan kijken, hoe kunnen wij die truc op zo'n manier gaan opschalen dat we zoveel mogelijk slachtoffers kunnen helpen.
Ik denk misschien goed is om eventjes helemaal bij het begin te beginnen. Want niet iedereen die dit luistert zal meteen weten waar het over gaat. Hoe het überhaupt begon, wat het probleem was.
Check. Helemaal bij het begin. En dan zit ik even te denken. In de zin van...
Je zat op school, je werd...
Ja, daarom. Hoe ver gaan we terug?
Ietsje ik werd geboren. Adam en Eva.
Je praat over een trucje wat toegepast kan worden om zijn loer te draaien. Maar dan is er dus al een ze. En die ze hebben dus kennelijk ook al wat uitgespookt. Misschien is dat een goed...
Check. Nou, Deadbolt, dat was de specifieke groepering. Dat is een ransomware groepering. En wij zeggen dan groepering, maar dat is in ieder geval een variant. Die heeft ransomware ontwikkeld die vooral gericht is op NAS devices. Hè? Dus van die harde schijven die even makkelijk aan je netwerk hangt. Met name QNAP van die fabrikant. En die hebben een aantal keer een kwetsbaarheid gehad. Die massaal werd uitgebuit door verschillende ransomware varianten. En op zo'n schaal dat het ook van de politie een andere manier van werken vraagt. En sowieso is dat al in de bestrijding van cybercrime. Maar... en in dit geval hadden wij daar dus een onderzoek op lopen... om te kijken van wat kunnen we daar nou tegen gaan doen. En toevalligerwijs kwam toen Ricky met die tip. En dat is de tip van op het moment dat je weer als slachtoffer toegang zou willen tot je bestanden... dan word je gevraagd om te betalen. Maar bij het doen van die betaling, bij het ingang zetten van die betaling... kwam eigenlijk al de sleutel binnen voordat goed wel de transactie volledig was afgerond. Uh-huh. Dat hebben zij ontdekt. Dat is in de hoek van de crypto, zeg maar, een op zich een bekend fenomeen. En dat hebben we uitgebuit.
Ja, dus als ik een bitcoin naar jou overmaak, naast dat je dan heel gelukkig wordt... maar gaat er eerst nog een aantal validatieslagen aan die transactie vooraf. En daarna moet hij ook nog in een blok terechtkomen voordat hij goed en wel echt verwerkt is... En dat kan even duren.
Ja. En van dat moment, daarvan hebben we dus gebruik gemaakt, zeg maar. Ja.
Hoe goed kenden jullie deze ransomware groep al? Want er waren natuurlijk al een aantal aangiftes gedaan ook.
Dat klopt. Maar vanuit een van de andere dingen waar we mee bezig zijn... is die aanpak van ransomware. En dat doen we vanuit de ransomware taskforce. Wij zitten niet per se diehard op die groep of op een variant. Want voordat je het weet zeggen ze van nou prima, we veranderen van naam... of we gaan in een andere samenstelling verder... Dus wij kijken ook heel erg naar hoe kunnen we nou op een andere manier dat fenomeen bestrijden. Dus wij waren niet per se bezig met heel Deadbolt te doorgronden of een van de andere ransomware varianten op die nassen. Daar hebben we wat dat betreft niet, dat is niet de primaire focus geweest van ons onderzoek.
Oké, wat was dat wel?
Dat was van hoe kunnen we nou met iets wat een probleem is, hè, waar veel mensen last van hebben... Hoe kunnen we daar een interventie op doen of daar überhaupt een better understanding van krijgen om op basis daarvan te bepalen wat we kunnen gaan doen. Dus breed bestrijden noemen we dat. Hè? Natuurlijk willen we graag kijken wie zit er achter die groep en kunnen we ze oppakken. Maar ja, voor hetzelfde geld redelijke kans dat ze ergens zitten in een land wat dus niet aan uitleveren van onderdanen doet. En dan hebben we misschien wel veel meer effect met het neerhalen van hun infrastructuur of met het ondermijnen van hun verdienmodel. En met het helpen van slachtoffers. Dus dat is dan een ander type interventie die je doet.
Ja, en even terug naar die aangiftes. Want ik weet dat onze luisteraar doorgaans wel zal weten wat een ransomware aanval is. Hè. Je klikt op net de verkeerde exe of download niet echt gure screensavers. En dan heb jij opeens een computer die zegt... Yo, al je bestanden zijn versleuteld. Geef ons zoveel bitcoin en dan krijg je... een ontsleutelde harde schijf van ons terug. Maar hoe groot is dit probleem? Want je wil natuurlijk als politie graag dat hier aangifte tegen wordt gedaan. Tegelijkertijd denk ik, als mijn NAS is versleuteld... ja, weet je, ik wil die aangifte wel doen. Is misschien 5 minuten werk. Politie gaat dit niet voor mij op kunnen lossen. Doen veel mensen hier aangifte van?
Nee, en het gaat eigenlijk nog niet... Hè, ik bedoel, die NAS device en die particulieren, dat is één deel. Maar het andere, wat je vaak natuurlijk in het nieuws ziet... wat geregeld in het nieuws is en wat echt een groot probleem is... en dat is echt een miljardenindustrie... dat zijn echt de grote targeted ransomware aanvallen... waarbij gewoon grote bedrijven, hele stukken van de keten, zeg maar, lam komen te liggen. En dan heb je dus niet over een harde schijf met iemand zijn privé-administratie of wat foto's... maar je hebt het gewoon over totale gemeentes of grote organisaties.
Volledige havens soms.
Precies, ja. En dan is dat nog misschien wat meer een statelijke hoek... maar wij kijken vooral natuurlijk naar de criminelen met financiële motieven, zeg maar. En dat is echt een serieus groot issue. En dat is niet minder geworden, zeg maar. Dat is echt wel Een ontwikkeling die we al jarenlang zien. En het tij is niet aan het keren.
Maar groeit het dan ook in, zeg maar, gewoon bij de burger thuis? Gebeurt dat ook meer? Dat als je nasjes gaat ransomware, ja, dan kom je dus bij Jan en Alleman thuis natuurlijk, die zo'n ding hebben staan.
Ja. Nou, eerst was het juist vooral particulieren, ja, zeg maar. We hebben op een gegeven moment, ik denk dat het, dat was voor mijn tijd bij de politie, maar dat je rond, wat een Notpetya was, 2017 of zo, dat je toen al wel echt grotere versies had, ook die de bedrijven raakten. En dat heeft echt een hele grote vlucht genomen. En tegelijkertijd zien we met al die NAS-devices, en specifiek wanneer er een kwetsbaarheid is voor een bepaalde NAS, dan zien we ook die een beetje de meer oldschool variant van ransomware. Dus daar wordt geen data gestolen. Dat is niet per se onderdeel van een grotere keten van cybercriminelen die samenwerken. Dus die echt van die hele sophisticated aanvallen opzetten. Het is gewoon een soort van vooral heel vaak €1000 proberen te pakken, in plaats van één keer 5 miljoen ergens buitmaken.
Ja, dus een heleboel kleine visjes in plaats van één grote walvis. Maar ik weet nog uit jouw talk dat je op een gegeven moment een beetje de omvang ging proberen schetsen. Is dat iets wat je in de podcast zou willen doen? Of zeg je
ja, nee, is prima. Nee, okay. Nee, dat, ik hoop dat ik het niet alleen heb geprobeerd.
Echter, Randall, heb jij een oranje bandje? Maar anders,
dat was gelukkig een algemene talk. Nee, ja, we hadden dus een zaal waar plusminus 1000 mensen in konden zitten. Zo ongeveer zo'n zaal als waar we nu zitten ook. En daar was, we hadden OSINT onderzoek gedaan, hè, dus in open bronnen. En daar bleek dat we in Nederland 1060 devices hadden, die dus geransomwaard waren door deze variant.
Die jullie konden vinden.
Ja, maar wij kunnen wel goed zoeken, zeg maar.
Oké, okay.
En
politiedubbelpunt, wij kunnen goed zoeken.
Ja, dat is meer dan een Google search. Nee, dus 1060, dat was ongeveer wat er in die zaal paste. En in die zaal zijn natuurlijk allemaal rijen met stoelen. En ja, de grootste rij, daar zitten 15 mensen naast elkaar. Nou ja, er waren minder dan 15 mensen die aangifte hadden gedaan. Dus dat was een beetje de analogie die we gebruikten. Je hebt een knettergrote zaal. Als je dan links en rechts om je heen kijkt, dan zie je gewoon minder mensen dan bij jou in de rij zitten hebben aangifte gedaan. En dat was juist hetgeen wat we ook met dat fenomeenonderzoek dus. Hè, dat je eigenlijk beter wil doorgronden van, hey, waar zit het hem nou in? En dat is niet alleen bij particulieren, maar ook bij bedrijven, grote organisaties, waarvan gewoon in het nieuws komt dat ze plat liggen door een hack. En dan staat er hack en dan heb je allemaal partijen die makkelijker daarover kunnen praten dan de politie, die gevraagd worden om het te duiden. En dan is het, zal wel ransomware zijn. En ja, soms kom je in gewoon een situatie dat ook dat soort organisaties, die doen dan geen aangifte. En dat is voor ons echt een serieus probleem, omdat we aangiftes het voor ons zoveel duidelijker maakt waar we ons op zouden moeten richten. We doen niet op basis van één aangifte zeggen, ja, daar gaan we. Maar we doen juist het stapelen van al die informatie bij elkaar, het stapelen van aangiftes. En op basis daarvan bepalen we onze strategie van, hey, gaan wij achter welke interventie gaan we aan.
Kun je eens tastbaar maken waar dan het verschil dat dan in zit op het moment dat je wel veel aangifte of niet veel aangifte? Wat zijn dan de stukjes informatie die je mist?
Eentje is Die is misschien een beetje een politieke aangelegenheid. Hè? Maar wij hebben echt al heel lang zeggen, wij jongens, dit is echt een groot probleem. Maar als je gaat kijken naar hoe veiligheid wordt gemeten en naar CBS en naar ons, dan wordt gewoon ons systeem geraadpleegd. En dan staat er, we zien wel een tiental aangiftes. Maar ja, wat is dat nou, weet je? Ten opzichte van allerlei andere vormen van criminaliteit, moeten we nou gaan investeren daarop?
Ja.
Dus je hebt te maken met dat al daar niet in die cijfers lekker uitkomt, waardoor je qua prioriteit en capaciteit een uitdaging hebt. En één zaak waarbij, hè, bijvoorbeeld, nou ja, zoals Notpetya is dan niet helemaal. Ja, we hebben een aantal zaken gehad waarbij gewoon, het laatste tijdje terug, die 120 tandartspraktijken. Ja, dan dat is één zaak, weet je wel. Dus één partij die ergens wordt geraakt. Maar de impact daarvan is gigantisch groot. Dus de ernst, die moeten we heel erg goed tastbaar kunnen maken en daarbij helpen aangiftes. En tegelijkertijd is een aangifte ook gewoon, biedt dat ons juridisch heel veel mogelijkheden. En alle informatie die we krijgen in een aangifte, zoals bijvoorbeeld van een incident response partij die dan onderzoek doet en die informatie met ons deelt, daar kunnen we dan ook op gaan handelen. En dat is anders wanneer dat even informeel binnenkomt, dan wordt het allemaal ietsje moeilijker. Dus het is voor ons heel erg handig en fijn als er gewoon een goede aangifte ligt.
Ja, nou kan ik met mijn boerenverstand natuurlijk wel een beetje nagaan waarom maar 15 van de 1000 mensen aangifte doen, want wat staat er bij de gemiddelde Nederlander op zijn nas?
Ja, en toch, hè, dat is
Linux ISO's.
Ja. Ja.
Ja. Nee, ja, dat is wel interessant. Want we hebben dus, spoiler alert, maar dat is dus gelukt om al die Nederlandse mensen die aangifte te hebben gedaan, die hebben we kunnen helpen. Maar dat zag je ook. Dat zijn mensen, in het begin dacht ik, het is niet zo erg, hè, want het is maar data. Maar als je nagaat, dan was het toch voor mensen, foto's van de ouders die zijn overleden, trouwfoto's, foto's van de kinderen.
Emotionele waarde.
Ja, en tegelijkertijd waren er ook gewoon, en dat zagen we ook in het Oostend-onderzoek, er zitten ook bedrijven en organisaties bij die denken van, handig, we hebben een projectje, we gooien even zo'n NAS online en zo. Niet binnen de manier waarop ze regulier zouden werken. En ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon daar wel waardevolle data op staan die op die manier, die je niet als organisatie kwijt wil zijn.
Zeg, je administratie zit vaak ook op je NAS.
Mm-hmm.
Dus...
Jawel, maar ik kan me goed... Kijk, als er zo weinig aangifte van is, ga je toch nadenken, hoe kan dat? En dan kan ik me goed voorstellen dat iemand denkt van, goh, ik heb, 4 terabyte aan wares hierop staan. Ja. Niet handig.
Nee, maar dat is wel interessant, want bij ons was meer nog eerder het idee dat mensen niet zozeer aangifte deden, omdat ze zeggen van, ja, wat kan de politie daar dan aan doen?
Ja, dat zou ook mijn gedachte zijn, als ik heel eerlijk ben.
Nee, maar daar mag je eerlijk in zijn, en dat is ook goed, want dat is juist wat we dus op deze manier... Ik begrijp die gedachte wel, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is juist wat we op deze manier ook aardig konden laten zien. Dat het effect heeft.
Maar het is een beetje dubbel zwaard natuurlijk. Dus aan de ene kant zeg je, we hebben heel veel aangiftes nodig. En aan de andere kant zeggen de mensen die aangiftes moeten gaan doen, van ja, ik zie daar geen fiducie in.
Dat klopt.
Maar ja, dan krijg je ook zo'n vicieuze cirkel. Hè? Als je geen aangifte doet, dan kunnen we geen aandacht aan besteden. En dan kunnen we helemaal niks doen. Dus ja.
Nou ja, en daar komt bij, hè, want nu hebben we het dan over met name MKB en particulier.
Mm-hmm.
Maar ook op die grotere zaken, op die grote schaal. Ja, daar kan je gewoon echt wel donder op zeggen dat er, doordat partijen en organisaties geen aangifte doen, en doordat ze het ook echt soms onder het tapijt schuiven, ja, daar ontstaan gewoon nieuwe slachtoffers. Waarschijnlijk ook gewoon in dezelfde keten, weet je wel. Ja. Jouw toeleverancier wordt daar vervolgens ook door geraakt. Dus dat is eigenlijk ontzettend pijnlijk en kwalijk, vind ik. Als het op die manier is, hè, dat je geen aangifte doet. En ik bedoel, het feit dat je er geen vertrouwen in hebt, oké. Maar nou ja, we hopen dus met deze actie te laten zien dat je, naast dat je misschien een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid er soms in zit, dat je er daadwerkelijk baat bij kan hebben. Ja. En ja, dat vertaalde zich dus ook in mensen die, hè, dan na die actie kreeg ik allemaal telefoontjes en mailtjes van collega's, want die hadden eerder dan iemand gesproken die aan het bureau was gekomen. Zei van, ja, god, dit en dat is er gebeurd. En kan ik daar aangifte van doen? Ja, hoor, zeker. Nou, dan plannen ze iets in om die aangifte te doen. Of ik krijg een mailtje of zo. En dan blijkt dat ze daar toch van af hebben gezien. Daar hebben ze dan zelf, staat er gemuteerd, zoals dat heen. Netjes staat erin aangetekend van, oh nee, meneer ziet er toch van af, heeft geen vertrouwen in. Ja. En die mensen hebben, die staan die zaterdag, we hebben vrijdag was in het nieuws, zaterdag staan ze op het bureau van, shit, hebben jullie toch niet iets voor mij? Ja, en we hebben dus, dat is misschien nog goed om te zeggen, dat hebben we nog niet gezegd, maar we hebben dus geprioriteerd op mensen die aangifte hebben gedaan. Ja. We willen natuurlijk veel meer mensen helpen, maar we hebben ook internationaal aangiftes opgehaald. Dus ja, op die manier.
Want ik wil nu graag doorpakken op hoe jullie dit hebben aangepakt. Maar nog één klein puntje dat ik zou willen maken rondom het formaat van deze ellende. Je hebt een tiental aangiftes. Je ziet er 1060 in Nederland. Dat impliceert dat je online bent gaan kijken en ook hebt gefilterd op Nederland. Hoe groot was het probleem wereldwijd?
We hebben uiteindelijk in de lijst waarmee we zijn gaan werken, zeg maar, zaten we op 15.139. En daarvoor kon je al zien dat zijn dus actieve besmettingen waren, dat om maar zo te zeggen. Maar het waren meer dan 20.000 slachtoffers die sowieso deze groepering heeft gemaakt.
Ja, precies. Nou, jullie kunnen goed zoeken, dus doen we even net alsof dat exact het aantal is waar het ook daadwerkelijk om gaat over de hele wereld. Ricky Gevers heeft jou verteld, ik weet eigenlijk een manier om deze mensen te slim af te zijn. En jullie zijn toen een proof of concept gaan bouwen. Hoe is dit in het werk gegaan?
Ja, ik was toen nog op vakantie, dus dat is niet helemaal waar trouwens. Nee. Nou, wat wel goed is om te benoemen, hè, want die tip die kwam bij mij binnen. Maar wij werken ook gewoon landelijk samen met natuurlijk alle experts die in de verschillende eenheden zitten. Zo is de politie georganiseerd. En bij een andere eenheid, Oost-Nederland, daar zaten twee experts die zeg maar aan het feit wat de tip die ik heb doorgestuurd, zeg maar, hadden zij al genoeg om te bedenken, hey, wacht even, dat lijkt op een replace by fee aanval. En dat was iets wat blijkbaar al uitgebreid beschreven was in mensen die uiteindelijk heel veel verstand hebben van de Bitcoin en van blockchain.
En dingen bestaan ook al meer dan 10 jaar. Dus inmiddels zijn we op de laaghangend fruit dingen wel op de hoogte met z'n allen.
Nou ja,
zou je denken.
En de vraag is een beetje, wat is laaghangend fruit voor wie? Hè? Het was mij niet bekend, laat ik zo zeggen. Blijkbaar ook een hele hoop andere. Die groep was al een tijd actief, zeg maar. En er is in die tijd niet eerder die truc.
Is dat niet vaak zo, zeg maar, in het cybercrime veld, dat je op een gegeven moment heb je een bepaalde truc die je uit kunt halen. En die ligt daar zoals puzzelstukje in je la, voor als je mooi nodig hebt. Waarempel zie je opeens zeg maar, een bende die op zo'n manier opereert dat je wat aan die truc gaat hebben. Dit is toch vaak hoe oplossing en probleem elkaar vinden.
Ja, zeker. Ja.
Lijkt mij.
Ja, nee, het is ook heel vaak dat bij allerlei type zaken of überhaupt bij innovatie, dat is gewoon het combineren van een idee met een ander idee of een situatie combineren met een oplossing.
Ja.
Of iets wat dan een oplossing blijkt te zijn. En dat was hier ook het geval. Wat dat betreft hadden we ook vrij snel...
Waar zat dan voor jullie de uitdaging? Wezenlijk het uitvoeren van dit trucje? Of het uitvoeren van dit trucje op deze specifieke ransomware?
Nee, de uitdaging die zat hem in het feit dat je natuurlijk een soort een interventie doet, zeg maar, die best wel wat voet in de aarde heeft. Hè. Hij kan technisch helemaal beschreven zijn, maar we werken vanuit natuurlijk, hè, in de samenwerking met het Openbaar Ministerie en zo, altijd met die wetgeving die een soort van achter de realiteit soms aanloopt. En in dit geval moet je dan gebruik maken van de bestaande wetgeving op dit soort vlakken. En dan kost dat gewoon heel veel inzet om te laten zien dat voor de politie, je haalt je bevoegdheden voort uit onderzoek gericht op een dader. Ik zal het niet te juridisch proberen te maken. Maar je kan dus bepaalde dingen en al je bevoegdheden kan je inzetten als je zegt van ik ben op zoek naar een dader van iemand die me crimineels heeft gedaan. Of er is een delict geweest. Je kan dat moeilijker inzetten voor we zijn geen informatie, we zijn geen AIVD. Dus we kunnen geen inlichtingenonderzoek doen bijvoorbeeld. En in dit geval gingen we dus een actie doen die er op toegespitst was niet zozeer om een dader te vinden, maar wat eigenlijk ons werk is, gaan boeven vangen. Maar om slachtoffers te helpen.
Doe eens boeven vangen.
Ja, precies. Ja. En om criminelen, dat proces te ondermijnen. En dat is sommige mensen zeggen van dat is niet onze primaire taak. En daarmee is het, was het de nodige overtuiging vereist om die actie uiteindelijk goed in gang te kunnen zetten. Ja.
Hey, mag ik vragen, want we hebben het nu een beetje in wollige termen over wat er dan gebeurde bij de mensen die zo'n NAS hadden staan. Dus die hebben op een bepaalde manier bericht gekregen van dat ding is versleuteld en doe maar lappen. En de truc die uiteindelijk bedacht werd is op het moment dat je aangeeft te willen gaan betalen, komt er een sleutel binnen. Was die sleutel voor iedereen anders? Dus daar, want je gaf net aan, hè, dan stonden de mensen op zaterdag op je bureau, als we het op vrijdag hadden gedaan, zo van, hey, ik wil ook wel geholpen, maar dat is dan te laat. Of niet?
Dat is te laat in de zin van dat...
Dan kan je niet meer dezelfde truc doen.
Nee. Deze, hè, na zo'n actie kan je ervan uitgaan dat zo'n crimineel, als die de stekker uit zijn backhand trekt, dat hij gaat kijken wat er is gebeurd en dat aanpassen.
Ja, we slaan een stap over, want ik weet ongeveer hoe deze actie gebeurd is, omdat ik die presentatie heb gezien. Maar ik probeer de luisteraar ook door dat proces heen te trekken, want we zijn nu bij... We gaan bitcoins betalen. Aan ransomware groeperingen betaal je altijd bitcoins. Je krijgt nooit een tikkie of een ideal transactie, want dat zou best wel goed te traceren zijn. Dan weten we allemaal wie het was. Die mensen die ransomware plaatsen, die willen natuurlijk niet dat jij weet wie ze zijn. Nou, je weet dus welke groepering zit hierachter. Je weet niet precies wie zijn die mensen. Maar je weet wel waar willen ze die bitcoins naartoe hebben. En je weet ook, nou, als ik een bitcoin ergens heen stuur, dan moet daar meerdere verificatieslagen worden gedaan. En daarna moet die ook nog eens in een blok op de blockchain terechtkomen, voordat de transactie effectief echt is uitgevoerd en onomkeerbaar is. De kern van jullie truc zat er eigenlijk in dat je zegt van nou oké, ik maak die transactie gewoon aan. Die klopt helemaal als een bus. Een perfecte transactie, niks op aan te merken. Alleen ik ga expres zo weinig mogelijk transactiekosten betalen, zodat die transactie lekker lang duurt. En terwijl die transactie aan het wachten is, ga ik een update van die transactie uitvoeren, waardoor ik en wat meer betaal om hem op de juiste plek te laten belanden, en ik wissel snel het doeladres in. Vat ik het zo goed samen?
Ja, volgens mij wel. Ja, ja, het is een beetje in de andere.
Waardoor je de Bitcoin weer terug naar jezelf kan laten komen. Precies, ja. En dat als een soort boemerang. Je gooit hem, je doet alsof hij die kant op gaat. En vervolgens komt hij lekker weer bij jou terug. Maar ondertussen dacht die ransomware-bende van: oh, wacht even, die Bitcoin is onderweg. Ziet er goed uit. Geef maar vast die sleutel.
Ja, ik denk dat er weinig denken aan te was kwam. Want zij werkte met een script. En dat script, daar zat de kwetsbaarheid in, zeg maar. Dus zij wachten niet tot zij zagen dat die betaling was aangemaakt, zeg maar. Ik zit even te kijken of je een beetje in een analogie kan hangen van het pakketje. Je hebt je track and trace code ontvangen van PostNL.
Ja, dus je betaalt vast aan degene waar je het gekocht hebt.
Ja, ja. Dat komt ook op mijn kant op. Dus ik stuur alvast die sleutel en ze hadden het zichzelf makkelijk gemaakt om dat gewoon te automatiseren. En ja, dat gemak hebben wij gebruikt, zeg maar.
Ja. Nu wil ik even inzoomen op het verhaal, want ik vond het een mooi verhaal over hoe je eigenlijk op een vrijdag of zaterdag iemand van vakantie hebt opgetrommeld om te zeggen: nou, dit is zo'n mooie kans, die willen we zo graag met beide armen beetpakken. Zou je alsjeblieft alvast een scriptje kunnen schrijven dat in ieder geval bewijst dat wij dit kunnen?
Nou, dat lag iets anders. Ik was op vakantie, ik kreeg die tip, ik heb die doorgezet. En die kwam bij mensen terecht en mensen als wij, die dan denken van: hey, dat is echt super interessant. En die gaan gewoon aan de slag, zeg maar. Dus die hebben in het weekend op basis van de redelijk rudimentaire tip, hebben zij gewoon een proof of concept gebouwd. Diezelfde vrijdag kwamen Rick en ik overigens elkaar toevallig tegen in Rotterdam. We hebben heel de avond over zitten praten en super enthousiast. En die maandag kwamen we op die manier bij elkaar, zeg maar. Dat die crypto-specialist vanuit Oost-Nederland dan, die dat proof of concept hadden gemaakt, die zei van: nou ja, we hebben het getest, we hebben het werkend gekregen. En overigens vanuit Ricky had ik al eerder gehoord van: zij hebben dat een keer in de praktijk toegepast om hun vermoeden te testen. En hebben toen alsnog de transactie gedaan, zeg maar, voor een slachtoffer wat zij bijstonden, om geen argwaan te wekken. Dus zij hadden echt al in de praktijk gezien van: ja, shit, dit werkt echt. En wij hebben natuurlijk gewoon op basis daarvan dat gesprek ingeschoten ook met het OM. En gezegd: joh, we hebben een werkend proof of concept. Vanaf daar zijn we verder gaan bouwen.
Hoe is dat mentaal voor jullie? Want in alles wat je nu vertelt, sijpelt een beetje door. Dat je eigenlijk, ja, ik kan me dat wel voorstellen, ook een beetje als de doop bent van: eigenlijk ben jij nu boefje. En is die ransomware, ben eigenlijk een beetje de politie. Als zij jou doorhebben,
oh zo,
dan gaat jouw hele plan niet door. Als zij doorhebben dat jij dit trucje weet en kunt benutten.
Als zij alleen al weten dat het kan.
Ja, als zij dat trucje één keer zien gebeuren voor één nasje, voor maar €1000 tussen aanhalingstekens. €1000 is een boel geld. Maar als ik €1000 betaal om alles op mijn nas terug te krijgen, dan denk ik: ja, het zij zo. Deze trade-off maak ik. Alleen, ja goed, zij zien dat één keer dat trucje uitgevoerd wordt. Is het een foutje in ons script? Mm-hmm. Dan ben jij de kans kwijt om 1060 mensen.
Oh, zo op die manier. Ja, ja, ja. Je bedoelt niet zozeer van gewoon meer de tijdsdruk en dat gedeelte. Hoe dat.
Om je kaarten niet te laten zien.
Ja. Dat is dus waarom uiteindelijk we hadden aan de ene kant ervaren we druk om die actie uit te gaan voeren, omdat je weet niet wanneer ze erachter komen. En aan de andere kant wil je het op zo'n manier doen dat je voor jezelf de risico's afdekt en zoveel mogelijk mensen kan helpen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we wel 4-5 weken echt achter elkaar bezig waren om alle dingen goed en wel op orde te krijgen.
Je zegt ook, jullie hebben met het OM moeten zitten natuurlijk. Wat is de rol van het OM hier? Is dat gewoon een kwestie van dingen, toestemming vragen voor? Of de noodzaak om dit te proberen, hen daarvan te overtuigen?
Nou, eigenlijk was die overtuiging was er direct, zeg maar. Ik moet even diep nadenken, want volgens mij is het niet eens echt, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb me niet van het juridisch gedeelte heb ik me niet zoveel bezig gehouden. Maar volgens mij was het zelfs op basis van gewoon de bevoegdheden die vanuit de politie hebben. Zo van: wij hebben artikel 3 van de politiewet, wij kunnen mensen helpen als dat nodig is.
Ja.
Volgens mij hebben we op die basis gedaan, maar je bent natuurlijk met iets unieks bezig. Dus zou het idioot zijn om te zeggen: ja, we kunnen het op onze eigen bevoegdheid doen. En we hebben gewoon vanaf start gezegd: we gaan met OM kijken hoe en wat. En wat we daarvoor moeten regelen en organiseren. Daar was ze eigenlijk echt heel snel duidelijk van: shit, dit is echt een unieke kans. Die moeten we zien te grijpen. Het is heel veel elementen in die voor onze manier van werken belangrijk zijn. En die we in deze casus gewoon optimaal zouden kunnen benutten. Maar ja, daarmee ben je natuurlijk nog niet. Daarmee heb je nog niet en je tools en je overzicht van je slachtoffers en je garantstelling en zo. Dus ja, dan moest er wel veel gebeuren.
Wat is een garantstelling?
We hadden voor de wilden we maximaal die truc kunnen benutten. Dan ja, we geven het geld niet uit, maar je hebt het geld wel nodig. En dat is
om het eerst uit te kunnen geven.
Precies.
Te doen alsof je uitgeeft.
Je geeft het uit in de zin van je stuurt het naar jezelf toe. Maar daarvoor heb je wel geld nodig.
Je moet het even hebben.
Dus je komt eigenlijk bij je baas en zegt, ja, luister, ik wil wel 1000 mensen helpen, maar dan heb ik 1000 keer 1000 euro nodig in bitcoin, alsjeblieft. En zegt, oh, jij wil heel veel bitcoins. Ja, maar zal ik het droppen, joh? Vertel maar waar het heen moet. Geen probleem. Hoeveel wil je er?
Ik heb wel een GPU liggen in de hoogte. Ja,
stim maar een tikkie.
We zijn gelijk aan het minen geslagen. We hebben afgesproken ook. Wij gaan geen uitspraken doen over de garantstelling en het bedrag en dat soort zaken. Maar eigenlijk was dat, het bijzondere was dat men eigenlijk wel redelijk snel daarvan van overtuigd was. En dat heeft er ook mee te maken dat we natuurlijk ook op allerlei andere manieren internationaal samenwerken. Heel vaak plukken wij ook vruchten van inzet van andere landen. Hè. Wij hangen best wel vaak aan de telefoon met bedrijven op basis van informatie vanuit een andere opsporingstak ergens op de wereld. Om te waarschuwen van, hey, je bent kwetsbaar en er zit een actor bij je binnen, iets in die richting. Ja, je gaat niet zo'n actie doen die je één keer kan uitvoeren. Ga je niet zeggen van, oh, weet je wat, we doen het voor een appel en een ei, want we hebben maar 15 aangiftes.
Nee, maar er is een hypothetisch bedrag als je zegt, oké, er zijn 20.000 nasjes wereldwijd geransomwared. Zeggen we dat ze 1000 euro per stuk kosten om te ontgrendelen. Dan kun je uitrekenen wat het hypothetische bedrag zou zijn om iedereen te kunnen helpen.
20 miljoen.
Dus dat bedrag had je niet.
Hoe bedoel je dat bedrag had je niet?
Nou ja, dan zou je in theorie iedereen in één klap kunnen.
Oh, zo. Ja. Nou ja, je hebt sowieso natuurlijk te maken. Hè. Nogmaals, ik ga
een paar keer proberen,
maar daar ga ik geen uitspraak verder over doen. Maar het zat hem ook in, je krijgt je geld weer terug. Dus je kan zeggen, we hebben 1000 euro en we doen gewoon elke keer een blok en we laten hem gewoon 10 minuten per blok gemiddeld en we laten gewoon hem heel lang draaien. Maar ja, dat dan een beetje geheid dat ze er op een gegeven moment achter komen, zeg maar.
Ja. Hoe is verder het verhaal gegaan van, hè, je weet dat deze truc kan, je gaat een scriptje schrijven om dat ook te testen. Vervolgens heb je het aangetoond, je bent zover gekomen. Want hè, spoiler, we weten dat het gelukt is. Dus weten we ook dat je door al die stappen heen bent gekomen. Minimum viable product, op een gegeven moment het scriptje helemaal. Doorgewinterde softwareontwikkelaar denkt nu testen, toch?
Ja, dan denk ik ben geen doorgewinterde softwareontwikkelaar. Maar
ik ook niet.
laten we het aannemen. Nee, sowieso met de techneuten waarmee we werkten, die hebben veel getest, ja.
Ja.
Maar ja, wat kan je doen, hè? In 4-5 weken, zeg maar. Heel veel testen, heel veel de goede dingen doen om de risico's af te dekken. Maar dat je hebt 4-5 weken.
Wat waren daarbij de uitdagingen? Want het ging vast niet allemaal alleen maar van een leien dakje.
Op technisch vlak doe je?
Maakt me niet uit, ja.
Ja, nee, daar kan ik juist niet zoveel over zeggen. Want daar ben ik dus niet bij betrokken geweest. Dat hebben echt twee andere collega's gedaan. Er waren genoeg uitdagingen natuurlijk. Hè. Enerzijds al was het vraagstuk van, hey, hoe organiseren we dat we dat we iedereen meekrijgen in die modus van dat we deze bijzondere interventie gaan doen. Daar zijn we echt wel tijd aan kwijt geweest. We hebben een communicatiestrategie. En dat klinkt, vind ik altijd een klein beetje suf, maar was echt voor ons een groot onderdeel daarvan. Ja, dat heeft ook echt wel voet in de aarde als je aan een cameraploeg uitnodigt en een journalist, terwijl je zo'n soort actie doet waarvan je...
Wacht even, je hebt wat gedaan?
Oh ja, nou ja. wij hebben, juist omdat we met zo'n brede interventie bezig waren, en we heel vaak wordt de politie wel benaderd als er een incident is om ergens op te reageren, maar dat is altijd heel... Dat leidt altijd tot een of andere uitgeknipt stukje dat je als politie zegt het is lastig en mensen doen geen aangifte. En dit keer konden wij, doordat wij zelf die actie gingen initiëren, zeg maar, hadden wij besloten om daar de media bij te halen. En hadden we RTL uitgenodigd. En dat leidde ertoe dat we uiteindelijk daar ontzettend veel profijt van hebben gehad in het laten zien van op wat voor manier wij werken en dus die oproep te versterken van doe aangifte. Maar binnen de organisatie, binnen de politie, is het voor heel veel mensen echt totaal niet gebruikelijk en ook niet iedereen werd er blij van een cameraploeg, zeg maar, bij je actie, terwijl je het echt gewoon met z'n allen spannend vindt. Dus dat was wel een... Ja, dat was wel dat was intensief, zou ik maar zeggen. Net als vandaag een intensieve dag was qua lang, was het toen ook wel intensief van... Ja, weet je, zo'n journalist is natuurlijk terecht nieuwsgierig en zo. En daar zit je dan, die wil toch net proberen iets meer te weten te komen. Terwijl we gezegd, jongens, dit en dat wel en dit en dat niet. Uiteindelijk is het een mooi item geworden waarin eigenlijk heel goed naar voren komt. En hoe wij werken. Maar ook wat voor dingen wij doen om slachtoffers te helpen. En waarom de slachtoffers daadwerkelijk er baat bij hebben om naar de politie toe te stappen.
Kun je ons dan meenemen naar die ene dag waar het allemaal om draait? We hebben hier eerder politiemensen aan onze tafel gehad. En dan hebben we het begrip klapdag leren kennen. En dat denk je, yay, goed gedaan politie. Maar nee, dus eigenlijk de dag waarop het allemaal moet gaan gebeuren. Zoiets heb je hier natuurlijk ook gehad. Zo van, oké, vandaag gaan we zoveel nassen proberen te bevrijden uit de greep van deze ransomware. Dus er stond een cameraploeg klaar. Mensen hadden een scriptje gebouwd. We gaan nu in één klap al die transacties doorvoeren. Naast dat het natuurlijk wel een spannende dag is en je de technische details misschien niet helder voor de geest hebt. Maar hoe voelt zo'n dag? Hoe ging dat eraan toe?
Die heb ik inderdaad goed voor de geest. Ja, eigenlijk hebben we uiteindelijk een aantal keren ingestoken op het draaien van die actie. Dat had te maken ook met de drukte van de blockchain, dat we dachten dat die op een vrijdag zou plaatsvinden. Dus daar hadden we alles op ingezet. En uiteindelijk hebben we hem in twee etappes gedaan, om maar zo te zeggen. Of tenminste, de actie hebben we in één keer gedaan. Maar een heel gedeelte van de effort zat op een eerste dag waarbij, dat was een vrijdag, waarbij alles en iedereen klaar stond. En dus ook die cameraploeg erbij was. Maar toen was een lang verhaal kort. Het was ook echt een lang verhaal in de zin van een lange avond. Maar op die hele avond werd het gewoon niet druk genoeg op de blockchain om die actie uit te kunnen voeren. En toen hebben we opnieuw gepland, om maar zo te zeggen. Toen zijn we weer verder wezen ontwikkelen. En werd dus ook gekeken naar, kunnen we niet zelf die mempool, dus die drukte op de blockchain, kunnen we die niet creëren? Kunnen we niet een soort een spammen, zodat er een feed ontstaat?
Een DDoS'je.
Ja, precies, ja. Nou, dat hebben we toen is toen ook ontwikkeld, zeg maar, kwam er nog bij. Maar uiteindelijk bleek dat niet nodig te zijn, want op de dag dat het daadwerkelijk in de politietermen de klapdag, misschien is het meer een klikdag in de zin van dat je op OKGO, ja, precies, ja. Dat is echt heel intensief. Want je merkt, je bent mentaal natuurlijk er heel erg mee bezig, maar je bent ook met z'n allen fysiek gespannen. En je hebt daar heel erg lang naartoe gewerkt. Dat zijn echt wel lange weken. Dus wat dat betreft zit je dan heel scherp in je focus en in je energie. Tenminste, ik zelf. Maar iedereen zit daar wel een beetje gespannen bij. En ik vond het wel grappig. Ja, we hebben dus ook een filmpje van dat we die actie hebben gestart en dat de eerste sleutel binnenkomt. En dan hoor je toch een soort van... Heel kneuterig soort van, ja. Maar je merkt gewoon, die spanning zat... Ja, gewoon, het is heel die avond spannend geweest, zeg maar. Dat merk je wel. Het is echt zoiets waarvan, net als dat je vakantie in zicht hebt en dat je heel hard werkt om alles af te hebben voor je vakantie. En dan vakantie word je ziek, weet je wel. En dat was nu ook een beetje van, iedereen werkt een knijterlang door. En dan heb je het gehad en dan komt er wel zo'n moment van shit, blijkbaar heb ik iets te veel gevraagd van...
Maar ging het in één keer goed? Was het ook echt zo van, je zit daar met een aantal nerds met een cameraploeg over je schouder, je duwt op run script. Bam, in één keer perfectie. Alles in één klap.
Ja, natuurlijk. Er zaten een aantal uitdagingen in die we van tevoren ook wel, waarvan we dachten van, ja, we kunnen een heel aantal dingen ontwikkelen en inbouwen en voorzien. Maar ook een heel aantal niet. Hè. We hebben geen idee van die infrastructuur. We hebben ID's, adressen en die transacties kunnen gaan doen. Maar we weten niet verder hoe die backend eruit ziet bijvoorbeeld. En dat was ook wel een uitdaging. We hebben toen ook responders erbij gehad. Dus Ricky en Yuri, waarvan de tip dus kwam. En we hebben ook echt momenten gehad op die avond zelf. Want we wilden natuurlijk in batches gaan draaien. En wat bleek, er komt maar één sleutel terug, terwijl we er vijf wilden hebben. Nou, ik zal niet te diep de techniek ingaan, want dat gaat me waarschijnlijk niet lukken tot op dat niveau. Maar het kwam erop neer dat we on the fly, zeg maar, echt nog moesten kijken van... we hadden gehoopt, slash verwacht dat we... Als we er vijf inschieten, vijf terugkrijgen. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Daar moet je een workaround voor hebben. Een
soort wachttijd tussen bouwen dan.
Ja, we hebben verschillende manieren. We hebben echt met z'n allen na zitten denken van hey, hoe zouden we dit euvel kunnen oplossen? En daarvoor hebben ook toen weer Ricky en Juri ook echt wel op niveau mee gedacht met de andere crypto-experts. Maar het was niet inderdaad van huppakee, script aan en we zijn er. Dus we hebben echt wel een aantal aanpassingen gedaan voordat het echt ging lopen, zeg maar. En dat zijn wel intensieve momenten, zeg maar. Als je daar heel erg mentaal scherp voor moet zijn, terwijl je ook onder druk staat. Want het signaal wat er mogelijk zou kunnen zijn bij de criminelen, dat zouden ze dan waarschijnlijk al wel hebben ontvangen bij de eerste trigger.
Dus. Ja, precies. Dus je wou zo snel mogelijk te werken. En kun je iets zeggen over, je doet al die badges, je komt erachter dat iedereen met 5 van die sleutels niet helemaal werkt. Hoe gek kun je het nou uiteindelijk maken? Kun je op een gegeven moment gewoon 100 van die betalingen faken en dan krijg je 100 keys terug als je het maar juist aanpakt?
Ja. Ja, ja, ja.
Dat, nice.
Ja, ja, ja,
dan kun je de hele avond door, want dat geld komt steeds terug.
Ja. Ja, alleen hè, je hebt voor je gevoel is er een window of opportunity. Je wil natuurlijk ook, zoals ransomware criminelen graag vlak voor kerst aanvallen of op een vrijdag, zeg maar, zaten wij ook denken van, hè, hebben wij een goed moment waarop zij misschien aan het slapen zijn, bij wijze van. Dus je wil, en die drukte van de blockchain. Kijk, dat geld kan je terug naar jezelf sturen als het druk genoeg is. Maar als het niet druk is, dan wordt ook gewoon het pakketje met 1 cent postzegel wordt ook meegenomen. Een beetje dat idee. Dus je bent wel gelimiteerd wat dat betreft van hoe lang je die actie kan doen.
Nu zat ik tijdens jouw presentatie een beetje met mijn oren te klappen op het moment dat je vertelde over die ene keer dat er een lekkere patch met transacties niet helemaal soepel en geautomatiseerd doorliep. Wil je daar wat over vertellen?
Even denken, ik weet wat je bedoelt. Nou ja, als ik hier gewoon op zou reageren, dan... we hebben gewoon een spannend moment gehad dat je vol aan de slag wil met je actie, zeg maar. Een aantal testrondes gehad. Ik zat er niet te uitgebreid in dat opzicht. Maar het kwam op neer dat juist op het moment dat we vol aan de slag wilden gaan, was waarschijnlijk daar aan de kant van de crimineel, zeg maar, het kwartje gevallen. En lag daar, hadden ze de infrastructuur eruit getrokken. En toen moesten we alle transacties terughalen. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar dat was wel heel... eigenlijk is het helemaal niet spannend in de zin van, we hadden daar 2 uur de tijd voor. Omdat het zo druk was op de blockchain dat al die blokken niet zeg maar werden meegenomen. Of die transacties nu niet waren opgenomen in een blok. Maar hoe zou ik het zeggen? Zoals mijn collega dat zei, dat was iets waar je nog de rest van je leven van gehoord zou hebben als het op dat moment niet goed was gegaan, zeg maar. Maar het was goed gegaan.
Maar het was wel gewoon duidelijk het moment van oké, nu zijn we zover gekomen als we vandaag gaan kunnen komen.
Ja, we hebben de dag daarna nog wel gekeken, getest even, zeg maar. Maar inderdaad, daar het vermoeden was, en we hebben er nog een paar uur later nog even gekeken en dus de dag daarna. Maar het vermoeden was wel van dit is de actie zoals we hem hebben kunnen draaien.
Cool. Jurian, Floris, hebben jullie nog brandende vragen die jullie kwijt moeten? Ik zie Floris driftig pennen.
Ja, ik dacht, ik schrijf ze gewoon op, anders vergeet ik het weer. Je begon met dat het ongeveer 1060 probleemgevallen waren in Nederland. En dat er 16 aangifte waren. Ja, ik noem het maar even probleemgevallen. En dat er 16...
Kansgevallen.
Ja, daar hebben we het graag liever over, ja.
16 mensen waren de dupe geworden.
14.
1060. Ja, en in 15 of 16 aangifte had ik
ontvangen.
14 zelfs, oké. En hoe... Heb je die andere 1046 mensen ook kunnen helpen?
Nee, maar daar hadden we wel echt van alles voor in werking gezet al, zeg maar. Dus we hadden letterlijk daarbij wel bevoegdheden voor, ook in afstemming met OM. Maar we hadden dus van die adressen, zeg maar, hadden we gekeken van, hey, kunnen we dat terugbrengen tot een huisadres, hè, op het moment van die besmetting en zo. Om ook die mensen te waarschuwen van, joh, wij kunnen jou gaan helpen.
We gaan wat doen.
Ja, want eigenlijk, hè, stel je voor, het was gelukt om 15.139 sleutels te hebben. Dan was het belangrijk dat die mensen ook hun device offline haalden, als ze dat niet al lang gedaan hadden. Want anders was de kans gewoon aanwezig dat ze opnieuw besmet zouden worden. En dat wilden we natuurlijk voorkomen. We hebben dus, zoals wij het zeggen, alle mensen die aangifte hebben gedaan, alle mensen in Nederland en van andere landen, 14 landen die hun aangifte met ons gedeeld hebben. Daarvan hebben we bijna 90% kunnen helpen en 100% van de Nederlanders.
Oké. Okay. Hey, en hoe, Hoe zit je daar moreel in dan? Dat je dus 1040 mensen niet hebt kunnen helpen? En dan bedoel ik niet dat je bij jezelf maar moet denken van... oh joh, jammer, pech. Maar dat je bij jezelf denkt... oh, nou, maar nou helpen we die misschien wel dieper in de problemen.
Nee, dat zou ellendig zijn geweest. Je hebt ook in die situatie specifiek bij deze... bij deze kwetsbaarheid heeft de fabrikant zelf ook een keer een patch uitgebracht die eigenlijk het onmogelijk maakte dat slachtoffers nog konden gaan betalen, zeg maar. Nou ja, dat wil je niet hebben, weet je wel. Daarmee, ja, dat is...
Ja, maar dan ben je alles kwijt.
Ja, ja, ja. En veel mensen zijn al alles bekijkt, hè, wat dat betreft. Nee, ja, wij hadden heel graag, echt heel graag, gewoon die actie volledig gedraaid. Het zou... Die avond zelf voelden we dat ook echt wel als een soort van... in eerste instantie niet zozeer als een succes in dat opzicht. Waar het niet dat... aan zich was de actie een succes. Alleen niet in de schaal waarvan we hadden gehoopt. Maar doordat we heel zorgvuldig in het begin... ook met alle risico's en alle mogelijkheden afwegen... hebben we dus heel erg duidelijk geprioriteerd. En gezegd van, we gaan eerst de Nederlandse slachtoffers pakken die aangifte hebben gedaan. Daar gaan we internationale slachtoffers hebben die aangifte hebben gedaan helpen. En dat geeft... Dat gaf wel een beter gevoel. Want dat waren toch ook de mensen die zelf zeiden van... shit, ik vind het dusdanig erg dat ik er aangifte van ga doen. Maar het was natuurlijk te gek geweest als je iedereen had kunnen helpen.
Ja, ja. Als ze maar één key hadden gebruikt, dan was het heel makkelijk geweest. Ja, ja, nou, dat lijkt me dus het moeilijke.
Nou, zei Randall natuurlijk al, hè, een Bitcoin-adres kan je niet zo heel veel mee als politie zijnde. Echt vertelde ook al van, nou, de insteek was heel erg gewoon de slachtoffers helpen. De mensen die aangifte gaan echt helpen, dat was de opzet. Ik kan me toch ook voorstellen dat jij of mensen binnen je team toch ook wel zoiets hebben van... ja, goh, nu hebben we er 14 of net iets meer geholpen. Er is letterlijk niets dat de verantwoordelijke tegenhoudt hiermee door te gaan. Hoe kijk je daarnaar? Wat is dan de volgende stap voor jullie?
Er is altijd een volgende stap. En hoe ik daar tegenaan kijk, dat is gewoon de realiteit. Maar dat is juist waarom het zo belangrijk is dat we op deze manier werken. Want als we zouden zeggen, we willen natuurlijk gewoon het liefste zo'n kerel of die groep of die mensen achterover trekken en zeggen van huppakee, de cel in. Ja, de realiteit is dat lukt, hè, overigens hier en daar. Maar dat zijn wel lange en tijdsrovende onderzoeken die we in internationaal verband doen. Daar zijn we continu mee bezig. He, dat staat, het een staat het ander niet in de weg. Dus in dit geval hebben we onderzoek gedaan en hebben we een hele hoop mensen kunnen helpen. Want het inderdaad 14 Nederlanders, maar op zich, als je de individuele verhalen hoort, dat zijn ook gewoon MKB-bedrijven en mensen die echt daar heel erg blij mee zijn en heel erg ongelukkig waren dat ze het kwijt waren. Maar ook dus over de rest van de wereld ook nog in totaal 155 mensen. Of in ieder geval 155 systemen. En daarmee misschien wel hele gezinnen of bedrijven ook. Maar dat, ja, we zijn dus ook bezig met gewoon onderzoek naar wie is die crimineel. En die kan vervolgens niet lekker op vakantie. Want dan staat daar een. Die staan gesignaleerd, zeg maar. Maar als we zouden zeggen van nee, we doen alleen maar werk om een boef te vangen. Dan. Ja, dan ben je heel puriteins bezig en dan ben je niet bezig om Nederland digitaal veilig te houden en mensen te helpen. En dat is denk ik ook heel belangrijk.
Je zou kunnen zeggen dat er nog een moreel vraagstuk ligt rondom de kwestie dat je eigenlijk zelf ook met een vorm van oplichting bezig bent. Je zegt, ik ga een transactie naar jou doen. Vervolgens trek je die transactie op slinkse wijze terug, maar heb je wel de buit al binnen, namelijk in dit geval een sleutel. Vind je het oké om boeven op te lichten?
Nou ja, als de persoon achter Deadbolt daar graag een zaak van maakt, dan...
kom maar aangifte doen.
Ik kan niet mailen, zeg maar. Ja, kom maar aangifte doen.
Kom maar aangifte doen.
Ja, dat is... We hebben serieus wel daar natuurlijk ook wel een stukje discussie over gehad. Maar dat is niet in deze situatie het geval geweest. Zeg maar we hebben niet daar... dat is niet een... hoe zeg je dat? Geen grijs gebied geweest of iets in die richting.
Nee, want ik vind dat zelf ook heel erg makkelijk in dit geval af te wegen. Ik vind namelijk als jij... moedwillig ransomware aan het verspreiden bent en je wil mensen gewoon echt keihard naaien en niks minder dan dat, puur voor geld. Ja, jammer dan, elke consequentie die jou overkomt, daar heb ik geen seconde medelijden mee.
Ja, maar dat is op zich in Nederland, voor in ieder geval in andere takken van justitie, is dat nog niet zo heel makkelijk. Dat is geen Amerika waar je als agent mag van alles doen en uitlokkerij en dat soort dingen, dat mag niet in Nederland.
Het oog om oog principe en zo geldt hier niet zo.
Nee, we hebben wat dat betreft. Het is geen uitlokking, hè? Dat sowieso.
Nee, het is iets heel anders. Je maakt eigenlijk gewoon gebruik van een kwetsbaarheid in een script. En ja, dat.
Ja. Ja, en even los van, daar is dus gewoon door mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ik, is daarover nagedacht en die afweging gemaakt. Persoonlijk, het gaat niet om mij persoonlijk, maar kijk, dit is natuurlijk wel een overduidelijk een actie waarmee je een crimineel dwars zit, zeg maar. Dat past gewoon bij het werk wat wij doen.
Ja.
En waarbij slachtoffers helpt. Dus ja, ik heb jezelf echt oprecht... Het was op een gegeven moment dat iemand zei van... hey, hoe zit dat nou dat ik daar wat meer... weet je, daarom werk je natuurlijk met een openbaar ministerie samen. Dat is niet iets dat één iemand zegt... oh, tof, dit gaan we doen. En zo gaat het gebeuren.
Nou, daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En die wisten dat je zou komen, dus we hebben er een aantal gekregen.
Maar nu wisten ze dat?
Dat hebben we ze 2 uur geleden verteld.
Oh, okay. Toen wist ik het zelf ook ongeveer.
En het aantal vragen dat we hebben binnengekregen... hebben we een beetje gewogen en gekeken welke zijn daarvan allemaal leuk. Nu ben ik benieuwd of Floris of Jurian al een vraag op de korrel heeft. Want anders...
Ja, ik zie hier wel een leuke van Erik. Maar goed, je hebt ook een aantal keer aangegeven dat je niet per se zelf het diepst in de techniek zit. Maar ik ga hem toch vragen. Kan je af en toe ook smullen van de technische vindingrijkheid van ransomware?
Jawel, nee. Kijk, ik ben geen IT'er of programmeur, zeg maar. Maar ik vind het wel super interessant. Het ging mij meer net om de hele Bitcoin en alle transacties. Ah, okay, ja. Dat is meer van, hè, laat dat van de echte experts over. Maar ja, als je je verdiept in hoe ellendig ook, maar hoe die criminelen te werk gaan, maar ook hoe wij te werk gaan. Ik denk dat daar, wederzijds respect zal niet zijn, maar het is wel af en toe dat je denkt, jongen, dat is wel echt inventief, zeg maar.
Ja, precies. Het respect is niet het goede woord, maar gewoon een soort van onderkenning van hij kan wel wat. Het is geen amateur.
Het zijn geen pannenkoeken.
Nee, precies.
Zeg maar. Ja.
Floris, jij dan?
Ja, ik ga even de vraag van Niels van der Veer stellen. Het advies bij ransomware is om niet te betalen. Maar hoe overtuig je een bedrijf daarvan als het repareren van de schade en opnieuw opbouwen van een netwerk misschien wel duurder uitvalt dan wel betalen?
Ja, dat is als je het hebt over ethische dilemma's en dat soort dingen. Kijk, ons advies is niet betalen, omdat wij dus echt zien dat de betalingen worden gewoon gebruikt om nieuwe infrastructuur op te zetten.
Is dat in alle gevallen zo, dat jullie adviseren om niet te betalen? Ik kan me ook wel voorstellen dat je casussen tegenkomt waarbij je denkt van ja, red je bedrijf.
Nee, dat is zo. Maar ons advies zal daar niet mee veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat je in een situatie... Ik bedoel, het zijn die mensen zelf om daar een besluit over te nemen. Maar je zal niet de politie horen zeggen van... Nou, weet je, ik kan het dilemma en de afweging... vanuit een persoonlijk perspectief in zo'n situatie... dat een lastig is, kan ik begrijpen. Maar dat is even heel wat anders dan...
Je kunt als politie ook niet zeggen van... gij zult niet betalen.
Nee, afgezien
van de praktische kant van het verhaal, dat is ook geen...
Nee, en laat het ook duidelijk, dat is trouwens ook wel even, want dat is ook een van de dingen waar je af en toe van hoort van, ja, maar dan, en ook dat hele vingerwijzen van de politie zegt dat je niet moet betalen. Het is je eigen afweging, maar wij adviseren om dat niet te doen. Hè? En met name dus omdat je gewoon een situatie ziet dat er vervolgens extra wordt afgeperst met de gestolen data, of dat je denkt van, oh, ik moet 50.000 betalen, dat valt mee. En dan blijkt dat het voor 1 extensie is en je hebt 130 extensies en zo. Dus je hebt allerlei dingen. En soms krijg je gewoon geen sleutel. Er zijn allemaal redenen om niet te betalen. Maar als je wel betaalt, ja, oké, maar ga dan vooral alsnog naar de politie. Wij gaan dan echt niet zeggen van, oh, je hebt betaald. Kom eens even mee, meneer. daar zit juist heel veel mogelijkheden in. Ja, precies, ja. Ja. Nee, dus zo zitten we er ook echt totaal niet in. Sterker nog, dat is voor ons juist heel waardevolle informatie. Dus...
En als politie kan je natuurlijk niet zeggen van... kijk, weet je wat het beste idee is? Gewoon naar die crimineel luisteren, dan houdt hij vanzelf op.
Het is natuurlijk wel gewoon een feit dat als vandaag iedereen op aarde tegelijk besluit... we betalen nooit meer aan ransomware, dan is op dit moment de situatie gewoon bevroren. Dan is iedereen die nu geransomwared is de sjaak, misschien nog een halfvol daarna. Maar dan is dat hele businessmodel binnen een week om zeep. Dus in theorie is het natuurlijk gewoon het beste advies dat je kunt geven. In de praktijk is het ingewikkeld.
Dat is zo. Wat nog wel interessant is we zien nu ook, hè, want op een gegeven moment was het zo van, nee, maar ja, weet je, het zijn eigenlijk wel eerlijke jongens, want ze doen ook altijd wel wat ze zeggen en zo. Maar we zien dat er nu natuurlijk allemaal met allemaal leaks halve stukken ransomware op straat liggen en zo. En dat we ook wel echt zien dat de gentleman's agreement van dat je ook daadwerkelijk geholpen wordt, dat die ook meer onder druk staat. Dus wat dat betreft nog een extra om in je oren te knopen.
Marieke vraagt zich af, ransomware wordt eigenlijk altijd gezien als iets negatiefs. Is dat ook altijd zo? Zijn er ook gevallen denkbaar waarbij het inzetten van ransomware iets positiefs kan zijn?
Ik zit hem even te vertalen. Je hebt natuurlijk sowieso encryptie is vaak gewoon heel goed. En er zijn ook...
In feite is het gewoon encryptie.
Ja, er zijn ook groeperingen die gewoon bestaande legitieme, die alles... Is dat nou BitLocker en zo? Of in of gewoon in een zip gooien en een wachtwoord opzetten en zeggen van huppakee, je bent ook geransomd, zeg maar. Mooie actie. Nee, sommige groeperingen profileren zich als een soort van pentest service waar je achteraf de rekening van krijgt zonder dat je erom gevraagd hebt, zeg maar. Zo werkt het niet. Ja, dat is van ja, we hebben jouw systemen getest.
Pentest is eigenlijk dat je iemand betaalt en dan zeg je, oké, kijk even hoe veilig ik ben. Dan zeggen ze, oké, het is gelukt. We zijn bij je ingebroken. Ja. Oh, thanks.
En nu hebben we ook nog je data. Maar dat is natuurlijk de truc, hè? Dat je dan ongevraagd een pentest langs hebt gehad. En dat ze zeggen, oh ja, en we hebben trouwens nu ook je data. En deze Chinese partij, die wil ze wel graag hebben. Ja. Beste ASML.
Nou, ik kan me voorstellen dat het antwoord op deze vraag vanuit mij zou zijn. Ja, kijk, als ik die gasten en dames misschien van Deadbolt zelf had kunnen ransomwaren. Een hele shit had kunnen verkloten. Had ik wel op die knop geduwd. Ik ben geneigd om te zeggen van wel, ja. En nu heb ik filosofen in mijn vriendenkring die daar waarschijnlijk een veel mooier antwoord op kunnen geven. Maar ik zou niet twijfelen om op die knop te duwen, nee.
Nou ja, dat was eigenlijk niet eens per se een heel serieuze vraag, maar... maar interessant. Nee, het hele idee van terughacken of op die manier, dat is natuurlijk wel iets wat ook onze aandacht heeft.
Maar dat mag niet in Nederland, toch? Of niet zomaar?
Nou ja, dat mag niet zomaar, dat is maar goed ook. Maar ook daarom zitten natuurlijk allemaal juridische waarborgen in. Ja.
Jurian.
Ja, ik zit even te kijken.
Als er een vraag dik gedrukt in jouw bestand staat, dan betekent dat de luisteraars die extra graag...
Ik zie geen enkel dik gedrukte.
Want ik even je internet aanzetten.
Ja, maar mag jij hem, les jij maar op. Okay. Doe maar alsof je mij bent. Dan moet je iets sneller praten.
Oké.
Okay. En doe maar.
Bas die vraagt zich af, heb je een verhaal over het slachtoffer dat alle red flags heeft genegeerd en waarvan je zou kunnen denken dat het diens eigen schuld gewoon is?
Eigen schuld, dat is, dat vind ik een beetje, hoe zeg je dat, onzinnig, zeg maar. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel situaties, ook grotere en in het nieuws bekende aanvallen, waarvan je zegt, zo, dat is nou niet echt, dat had je een paar jaar geleden ook wel kunnen bedenken dat niet handig was. Maar de realiteit is overigens dat we dat ook nog steeds, dat het best wel vaak, wat we zien is, dat de backups dusdanig veel beter zijn, dat dus veel vaker de data extra, dus niet bij Deadbolt of zo, hè, die stelen geen data, maar doordat mensen dus veel beter zijn gaan backuppen, en bedrijven en organisaties, dat het hele versleutelen en afpersen met weer toegang tot je systeem niet altijd meer een issue is. Dus daar hebben mensen goed op geacteerd. Maar dat daardoor die data exfiltratie steeds belangrijker is geworden. Dus dat ze worden afgeperst met, anders lekken we al je data uit. Dus er zijn stappen gezet, maar heel vaak komt men toch nog wel op een traditioneel reguliere, makkelijke manier binnen. Maar een eigen schuldkwestie is het eigenlijk nooit. Dat zou, weet je wel, dat als jij je fiets niet op slot zet, dan is het eigen schuld misschien.
Ja, maar
dan ook dan is het...
Nee, niemand mag jouw fiets meenemen, al zet je hem inderdaad op de dam zonder slot. Ja,
ja nee, precies. En zo, zo zit het ook in elkaar. Maar het is wel ongelukkig nog steeds dat je soms hoort over slechte wachtwoorden en alles erop en aan.
Floris, nog een mooi vraagje gezien.
Ja, ik wil een beetje naar de ethische kant. En Rulzer die heeft daar twee vragen over gesteld. Laat ik de tweede nemen van zijn vragen. Zou het verantwoord zijn om zwakheden in ransomware niet uit te buiten, omdat ze dan gefixt kunnen worden? Kortom, een paar individuen en of bedrijven opofferen, zodat ze niet hun bestanden terugkrijgen, maar je wel die zwakheid kunt gaan uitbuiten om eigenlijk het grote goed te dienen.
En de vraag was of dat ethisch verantwoord was? Of?
Ja, zou dat verantwoord kunnen zijn?
Nee, die afweging zou ik zelf niet hoeven willen maken, om maar zo te zeggen. Of die ligt ook niet bij mij.
Hebben jullie daar experts voor?
Hoe zie je dat voor je ook?
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Je hebt zeg maar een aantal aangifte van midden-kleine bedrijven, particulieren. Dat zou je kunnen oplossen. Maar je kan ook zeggen, wacht even, deze zwakheid is er nu. Wat als er straks een ziekenhuis of een universiteit met dezelfde zwakheden dan nog bestaan? Om er eigenlijk op het juiste moment iets mee te doen, zeg maar. Net zoals dat toen de Enigma-code gekeken was, dat ze niet alle konvooien gered hebben, omdat anders de Duitsers zouden weten dat ze een probleem hadden. Dus om heel selectief en eigenlijk te wachten tot je iets ziet van, nou, dit is zo waardevol, dit moeten we redden. En daar offeren we dan de kwetsbaarheid die dan gefixt gaat worden, want dan weten ze ervan. Dat is een beetje de vraag. En is dat het antwoord?
Ja, en er zijn ook wel van die ransomware aanvallen dat je zoveel dagen hebt. En dat je zeg maar, weet ik veel, je hebt 14 dagen en je bent 10 dagen onderweg en je denkt, oh, we zijn er bijna. Oké, nou ja, weet je, we kunnen nu of deze mensen waarvan we het weten redden, of we komen wel in een ethisch probleem, maar over een dag of 4, 5 hebben we waarschijnlijk de oplossing voor de hele bende.
Ja.
Heb je daar een ethisch specialiste voor in dienst? Of hoe gaat dat? Hoe maak je die afweging?
Nou, de situatie die nu beschreven wordt zit meer aan de incident response kant. En wij zijn natuurlijk niet degene die op dat moment bij een bedrijf zit om te kijken van, hey, hoe kunnen we je weer up and running helpen? Dus daar zit wel een verschil tussen. Ik moest ook inderdaad aan de Enigma-hoek denken. Ik zie niet een situatie voor me wanneer wij, hè, ook deze situatie die we net besproken hebben, dat is ook, ja, we hadden ook nog even kunnen wachten. Maar ja, waarom eigenlijk, weet je wel? Je wil eigenlijk altijd slachtoffers voorkomen. Mm-hmm. En de constructie van, oh, misschien wordt er over een week wel een ziekenhuis geraakt. Dus laten we hem nu niet benutten. Ik zou dat niet snel zien opgaan.
En dit was ook heel specifiek die QNAP NASA, toch?
Ja, waren een aantal andere, maar die kwamen wel veel minder voor, zeg maar.
Ja, dus dan de kans dat dan precies deze bij een ziekenhuis zou opduiken is...
Ja. Nou ja, maar er zijn natuurlijk meerdere zaken, zullen we maar zeggen.
Ja, ik kan me de situatie in de praktijk niet zo snel voorstellen. En, mm-hmm. en wat dat betreft vind ik wat... Hè, ik kan er best hypothetisch over nadenken, maar ja, ik zie die situatie niet zo snel ontstaan, zeg maar.
Ik denk dat het misschien hypothetisch is, natuurlijk een valide discussie. Ik denk dat dat in andere takken van politiewerk een heel vaak voorkomende vraag is van, nou ja, wanneer ga je tot actie over? Of kijk je of je nog wat meer van het netwerk te weten kan komen? Netwerk, het zijn de crimineel, het zijn de daadwerkelijke netwerk. Dit is misschien net eventjes een iets andere tak van sport waar het net even wat in de praktijk wat minder vaak voor zal komen.
Ja, ja. Ja, wat wel is, is dat we natuurlijk kijken hoe kunnen we slachtoffers voorkomen en dus notificeren. Dat wordt wel zo proactief mogelijk gedaan, zeg maar. Maar soms bij notificatie eigenlijk niet, want dan kunnen we altijd... dat doen we eigenlijk, proberen gewoon altijd te doen. Ook rekening houden met het belang van het onderzoek wat je hebt lopen. Maar in een situatie dat je echt gewoon kijkt van, oh, misschien is het volgende slachtoffer nog groter en laten we hem daarvoor gebruiken, dat ik zie hem niet snel opgaan in onze hoek.
Ik denk dat de laatste vraag die wel leuk is om te behandelen, die van Luc is. En die zegt, maak je als slachtoffer en politie enige kans tegen een ransomware-bende als die criminelen geen domme fouten maken en hun operationele beveiliging tip-top in orde hebben?
Ja, define dom.
Ja, ja.
Ja, dat is ook heel... Wat is dom?
Laten we dan fatale
fouten. Nee, maar was dit foutje in het script, was dat daadwerkelijk heel dom?
Ligt
of is dit gewoon...
welk team je juicht?
Is het gewoon...
Bro, come on.
De een is net wat slimmer dan de ander.
Ik vind de hele avond al jammer dat die criminelen verloren hebben hier.
Ja, root voor de underdog.
Ja, nou ja. Even denken hoor, want ik ben de vraag kwijt na deze dag. Nog een keer.
Dus stel nou dat zo'n cybercrime bende een hele perfect op orde heeft.
Nou nee, ja, ik... Dat maakt het niet makkelijker, maar wij zijn goed in zoeken. Ook onze partners zijn goed in zoeken. En uiteindelijk als ze het om geld doen, gaan ze het ooit een keer proberen wit te wassen of zo. Het is, er liggen mooie dingen, zeg maar. We zijn met echt wel dingen bezig waarvan ik op basis hiervan zou zeggen, nee hoor, dat is niet, niemand is onvindbaar, niemand is onschendbaar. Dat soort zaken gaan ook echt serieus hierop.
We zitten vrij dicht bij een mooi motto voor de politie, hoor. Niemand is onvindbaar.
Niemand is onvindbaar.
Niemand.
Nou, is wat ik ook wel vind, dat, de vraag is, maak je kans? Dat gaat natuurlijk dan over je eigen situatie op dat moment. En ik denk dat het ook goed is om je te beseffen dat zelfs als je doet aangifte, ook als je het idee hebt van nou, dit gaat niet helpen. En misschien zegt de politie wel van nou, waarschijnlijk kunnen we hier niks doen. Wat we net natuurlijk hebben geleerd is dat er ook gewoon op bestuurlijk niveau wordt gekeken van hoeveel aangiftes er zijn op dit vlak. Dus als jij met jouw aangifte kunt bijdragen aan die stapel, waardoor Matthijs en zijn team gewoon ook naar hun baas kunnen aangeven van jongens, moet je kijken, dit loopt uit de hand. Meer geld betekent meer mogelijkheden. Dus jouw hele kleine aangifte en jouw server die wellicht niet gered kan worden, kan wellicht op een wat langere termijn toch ook wel weer een bepaald gewicht meebrengen.
Ja, maar dat is niet eens, dat is niet hypothese, want dat is echt hoe we werken.
Ja, nee, precies, maar dat haal ik een beetje uit. Wat, als ik een samenvatting moet maken, van er staat ook steeds ook bij dat RTL-verhaal van politie, dubbele punt, doe aangifte. Dat blijft wel een heel erg centraal thema hierbij.
Ja, en dat heeft ermee te maken met dat we datagedreven willen werken. En al die zaken bij elkaar, ook de tabs die we draaien in onderzoeken, alle technische informatie die we krijgen van partijen. Dat stapelen we en op basis daarvan kiezen we de onderzoeken. Dus een aangifte helpt daarin, technische informatie van zo'n rapport helpt daarin, onze andere onderzoeken helpen daarin. En dus ook gewoon een aangifte van iemand met een NAS device kan ervoor zorgen dat je net gewoon hetgeen in kaart krijgt wat nog het ontbrekende puzzelstukje was.
Matthijs, Jaspers, hartelijk dank voor je wijze woorden tot nu toe. En is het bij Met Nerds om tafel goed gebruik om af te sluiten met de tips. En al helemaal dat iedereen hier aan tafel diens tips mag geven. En ik weet dat Jurian en Floris alvast bijzonder goed zijn voorbereid. Dus laat ik hen de eerste beurt geven.
Ja, mijn eerste tip is, mocht je nou te maken krijgen met deze problematiek, doe aangifte.
Ja, ja, nice. Geniaal.
Dit is mijn
tip. Ja, dit was popquiz ook. Je hebt goed opgelet.
Ja, goed. Ja, okay,
trots
mooi.
Op je.
Nee, mijn andere tip is God of War Ragnarok. Dat heb ik afgelopen anderhalve week aardig genolifed. En helaas uitgespeeld inmiddels. Dat is altijd een goed teken als je de credits voorbij ziet komen en je denkt, ah. Oh.
Ja.
Dus beste game van het jaar voor mij. Zelfs boven Elden Ring. Dus dat is mijn tip. Wel als je alleen een PlayStation 5 hebt trouwens. Want de rest heeft dat iets in hem.
Je hebt een game gespeeld die beter is dan Elden Ring.
Absoluut.
Op die ene console die ik niet heb.
Ja, het is...
Fuck!
Het is, ja, Elden Ring is op andere manieren ook heel erg goed. Maar als ik gewoon naar mezelf kijk. Wat heb ik leuker gevonden? Dat Elden Ring is niet leuk. Dan God of War.
Ah, pittig.
Ja.
En dan kun je niet eens een PlayStation kopen al zou je willen. Black Friday komt eraan.
Nou, het ligt een beetje waar je doet. Maar het schijnt dus gewoon dat er mediamarkten zijn waar die gewoon ligt, schijnbaar. En ook niet eens meer in die idiote 900 euro bundels.
Mm.
Maar gewoon, je moet er wel misschien voor naar Middelburg of zo. Gewoon andere plekken waar nooit mensen komen. Maar...
Nog steeds wel gewoon 500 euro stuk slaan op een apparaat dat voor mij één spel kan doen dat beter is dan Elden Ring.
Ja, nou ja, dat. Je kan er binnenkort ook nog een VR-bril van 650 euro bij kopen.
Lekker, ja.
De add-on is duurder dan de machine zelf.
En als ik dan die bel gooi en die komt weer terug, is helemaal niet eng. Met VR op.
Nee, dat is niet een VR-game. Zo werkt die dingen niet, Randall. Sorry.
Ragnarok heb je toch dat je die bel kan gooien en dan komt die terug.
Echt? Dat wist ik zelfs niet. Maar volgens mij
dat is toch God of War? Of ben ik nou gek?
Ja, maar volgens mij zit hier geen VR-mode in of zo.
Oh, oké, okay, dat is jammer.
Misschien dat ze een losstaande experience maken, maar...
Oké.
Okay. Nou, Horizon heeft dat, hè? Er is een aparte Horizon-game voor die VR.
Ik zag het gewoon helemaal voor me, die bel. Zo, gooi hem en dan komt hij terug alsof het een transactie van de politie op de blockchain is.
Weet je hoeveel mensen dan die controle daadwerkelijk door een kamer heen en dan denken, oh.
Ja.
En dan opkijken en een gat in een televisie hebben.
Dan krijg je weer net zoals bij de Nintendo met de Wii remote, zo'n waarschuwing.
Heel veel gesneuvelde televisies in die tijd.
Nou, Floris.
Dat is toch wel zonde van je LED-TV. Dat is helemaal zonde, want dan kan je niet meer mijn tip volgen. En mijn tip was, ga naar Netflix en zoek Lincoln Lawyer op. Dat is gewoon lekker wegkijken. Niet al te moeilijk.
Maar dat is toch ook een film?
Dat dacht ik.
Ik zie mensen juist.
Dat dacht ik dus ook.
Nee, de Lincoln Lawyer
is niet zeker. Maar er is een serie van 10 episodes.
Ja, dat geloof ik.
En die heet The Lincoln Lawyer. En dit is... Het is niet heel slecht. Het is ook niet fantastisch. Maar het is gewoon heel leuk.
Nee, ik zie een poster voor me van een man die op een Lincoln zit, auto. En dat is denk ik... Ik wil zeggen Bradley Cooper. Denk ik.
Ik had juist dat hij boos was.
Ja, Matthew McConaughey.
Dat hij boos was en dat hij de Lincoln Lawyer was.
De Lincoln Lawyer. Ja, nee, die komt binnenkort hier in de Nederlandse versie, de Lincoln Lawyer. Ja. Nee, maar dat is in eerste instantie was dat een film. Dat zal dan nu een serie adaptie hebben. Nou, kennelijk goed.
Ja, uit 2011 zegt de IMDb.
Is er nog een pitch?
Dan was de serie misschien wel eerder dan een film.
Nou, gewoon 10 episodes, 3 kwartier lang. Lekker wegkijken, niet al te hard nadenken.
Maar je zei, hij is niet goed en niet slecht?
Nou, kijk, het is niet de allerbeste serie die je ooit gaat zien. Maar hij is zeker niet slecht. Kijk, het is geen Breaking Bad, weet je wel. Nee, het is geen Weeds, het is geen Better Call Saul.
Bro, tips meer in de categorie als je nou echt niks te doen hebt.
Nee, nee, maar, nee, kijk, ik geef altijd graag...
Je okay, hebt al eiersalade gemaakt.
Ik zal de hint geven. Als je dus in de keuken bent en je hebt bijvoorbeeld een tablet, dan zet je dit op. En als je dan 2 minuten mist, dan vergaat de wereld niet. Maar het is wel gewoon lekker wegkijken. Ja.
Klinkt goed.
Virgin River kan je ook kijken. Ik bedoel, ja. Of Wanted in Australië. Dat is ook fucking goed. Ja.
Mijn tip is een beetje het verlengde daarvan, want het is ook een serie. Alleen, het is wel een waar ik weer even warme gevoelens van krijg. Want we worden natuurlijk helemaal doodgegooid met de volgende betaalde streamingdienst die eraan is gekomen. Dat is Sky Showtime. Want we hebben inmiddels, nou ja, volgens mij kan ik op 2 handen goed tellen wat voor een streamingdienst ik tegenwoordig moet betalen. En zij doen datzelfde trucje als HBO laatst deed. Zo van, oké, het is eigenlijk €7. Maar als jij nu abonnement neemt, dan blijf je voor de rest van je leven voor €3,5. En over een half jaar kijk ik toch niet meer. Maar ik denk, ja, ik ga het nu niet opzeggen.
Maar die van HBO, die ben je weer kwijt.
Want als ik dan weer aan ga melden, dan ben ik daarna die korting kwijt.
Maar die van HBO, die ga je verliezen, hè? Dat weet je.
Waarom?
Omdat zij samen gaan met dat Discovery platform. En dat is dan een nieuw platform.
God in hemel.
En dus ben jij straks... Je... Nou, dat is nog niet als zodanig aangekondigd zo. Maar dat is wel wat alle analisten gaan verwachten dat er gaat gebeuren.
Ah, dus eigenlijk is Randal nu aan het investeren geld, zodat je later nog meer kwijt bent.
Nou, in ieder geval is dat wel een rant waard. Hè? Want ik ben wel zo'n sucker die destijds zei van, ik wil geen films en series downloaden, maar ik kan ze gewoon niet krijgen hier in Nederland. Nou, dat kan inmiddels wel. Dus ik betaal mezelf de pleuris. Ook aan Sky Showtime. En daar kwam ik erachter dat dat eigenlijk de plek is waar tussen aanhalingstekens alle, want er zijn nou maar in principe alle Star Trek. Nou, als je mij blij wil maken, dan moet je mij alle Star Trek geven. En niet alleen alle Star Trek, ook een gloednieuwe serie. Die heet Strange New Worlds. En we hadden recent al Star Trek Discovery gehad. En nog wat andere series die allemaal een beetje afweken van het oude. Maar Strange New Worlds, die heeft weer de ouderwetse tune van de allereerste Star Trek. Ook weer op diezelfde Enterprise uit de allereerste Star Trek. Maar dan in de periode voor de allereerste Star Trek. En het format van die serie ligt mij ook heel erg. Omdat elke aflevering is een los verhaal. Star Trek Discovery was een beetje, hè, elk seizoen heeft zijn eigen verhaal. En dan moet je meerdere afleveringen kijken om dat verhaal te volgen. Dit zijn gewoon losse afleveringen. Elke keer een moreel dilemma van een nieuwe planeet met nieuw leven dat is ontdekt. En daar hebben we een nieuw probleem dat op een nieuwe manier moet worden aangepakt. En dat zijn gewoon...
Echt, als je het nu omschrijft, vind ik het nu al repetitief. Ik vind het gewoon nu al saai.
Repetitief? Weet je hoeveel planeten er zijn?
Ja, maar ik kijk veel series. Ook series die dus een overkoepelende arc hebben. Maar ook van die nikszeggende filler tussen episodes. Zo van, hier gaat het totale verhaal niet verder. Okay. Maar dan, ja, we moeten nou helemaal 23 shows maken in het seizoen. Dus dan gaat de Flash ineens, weet ik veel, iemand redden en morgen iemand anders.
Dat wil niet zeggen dat er geen overarmende verhalen zijn. Maar...
Ik heb gewoon geen reden om dit te kijken. Nul.
We zijn het een keer eens.
Ja, het klinkt zo slecht.
Sorry, kijk, ik vind mijn tip misschien niet altijd best, maar deze.
Oh, we gaan het op de man spelen.
Ik hou mijn tip lekker binnen, denk ik. Als het zo gaat.
Ik wil graag aangifte doen van pesten.
Ja, meneer.
Hate crime.
Ja, precies. Als jij vroeger samen met je vader op de bank Star Trek keek en je hebt daar warme gevoelens aan, dan is dit de serie die exact die gevoelens weer op.
Gaan we het over die route spelen? Ja, dan ga ik nu sign-off doen, oké? Okay?
Oké, doei. Ik haal je ook uit de afkondiging. Matthijs, de lat ligt bijzonder laag. Graag gedaan.
Oh, God of War heeft...
Ja, jij was wel heel enthousiast echt, dat is waar. Even kijken. Ik twijfel tussen...
Je mag er 2.
Oké, top. Gelukkig, want ik wilde er al 2 gaan doen. Vandaag met wat mensen gesproken, en het ging net over Star Trek, over, maar een beetje aan de astronomiehoek. En ik vind een andere podcast wel. Ik weet niet of dat oké is.
Tuurlijk,
maar
alles is oké.
Het Zimmerman in Space. Het is een podcast over de ruimte. Een kerel die...
Hoe heet dat nog een keer?
Zimmerman in Space. Z-I-M-M-E-R. En dan man. En dat is iemand van de NTR. Gewoon een journalist die heel uitgebreid, 260 afleveringen of zo al, over de ruimte vertelt. En allemaal toffe wetenschappelijke dingen. En En hij is ook nog eens iemand die heel erg van de geluid bewerken houdt. Dus dan zitten er een aantal leuke, mooie effecten tussendoor en zo. Hij praat heel langzaam en ik moest er in het begin aan wennen, maar wel echt heel veel toffe en nieuwswaardige dingen.
Er is een
dingen.
Knopje, hè?
Ja, nee, maar nee. Ik hou, nee, want ja, nee, dat is... Nee.
Moet je niet gebruiken, daarmee verkracht je podcast.
Ja,
oh, dan mag je daar weer aangifte voor doen.
Oh, ja. Ja, ik onthoud me even van de zeden.
Ja, ik wil zeggen, dit is ja, gladijs dit.
En de andere was, ook een tijd geleden een boek gelezen, Seven Eves is dat. Science fiction over, op bladzijde 1, ontploft de maan, zeg maar. Of ontploft de maan, valt hij uiteen. En dan alles wat er gebeurt voor de mensheid en om aan een zekere demise te ontsnappen. En dat was echt een super vet boek om te lezen. Waarvan ik dacht van, wow, als dit een serie zou worden, dan zouden echt heel veel mensen die serie ook super vet vinden. En ik zal er niet veel over vertellen, want het is een tijd geleden dat ik hem heb gelezen. Maar er waren echt een heel aantal momenten waarvan ik dacht van, waarbij je gewoon en lekker doorleest en dan toch elke keer weer wordt verrast. Dus dat is echt wel een vet boek als je een beetje van dystopische science fiction houdt.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. En dat was ook het gezelschap hier aan tafel. Maar onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerds van vandaag waren Barend.
Yay!
En Matthijs Jaspers. Dus,
hey.
Matthijs, hartelijk dank voor je komst. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Op LinkedIn. Of zoiets.
Punt.
Ja, dat zou goed kunnen. Maar nee, dus... ik weet niet, misschien heb je nog een website die je zou willen promoten.
Nee.
Andere plek waarvoor we de rode loper moeten uitrollen.
Nope.
Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Join onze Slack. Daar gingen 2200 gezellige, charmante en capabele nerds je voor. Die zijn allemaal ook heel goed in aangiftes doen. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds die eraan zitten te komen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Er zit een meetup aan te komen. Dus een bijzonder goed moment om dat te doen. Je krijgt ook stickers en biervultjes van ons door je briefbus. Een private RSS-feed, zodat je zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren. Merch is te vinden op onze webshop. Nerdbier staat op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dank voor het publiek. Jullie aandacht werd zeer op prijs gesteld. En wij gaan weer aan het bier. Dank jullie wel.